Spijanal DLO, Spijanal Delta Limonska. Even kijken naar de nieuwigheden van deze week. Niet zo heel veel, maar toch wat achtergronddingen die misschien wel aardig zijn. Amstel Den Haag is natuurlijk vooral bezig met de voorbereiding voor het grote colloquium. 27 tot en met 29 oktober. En eigenlijk ook al daarvoor een beetje. Ze blijven daar natuurlijk flink reclame voor maken. Mensen waarschuwen dat ze op tijd allerlei dingen moeten regelen. Hotel regelen, inschrijvingen en noem maar op. Dus, maar goed, het is voor ons allemaal dan toch te laat. Ja, ze hebben een uitgebreid programma, ook met allerlei tours erbij en zo. En prachtige toespraken die gepland zijn. Nou, als iemand nog een verhaal wil vertellen of op zijn minst opsturen, dan moet hij vlug zijn. Anders is het te laat. Ander verhaal is dat ARIS in de VS nog de mogelijkheid biedt voor nieuwe ARIS-verbindingen voor volgend jaar. Maar dan moet je voor 15 november aanmelden. Maar ja, dat geldt voor ons dus toch niet. Wij werken anders wat dat betreft. Verder zijn ze in de VS natuurlijk bezig met de ontwikkelingen van een grondstation voor fase 4. Voor de geostationaire of geosynchrone satelliet die zij aan het bedenken zijn samen met militairen en zo. En dat grondstation dat moet dus dan de mogelijkheid bieden om daar gebruik van te maken. Vooral de digitale modus, maar ook andere dingen, video en zo. En dat zijn ze aan het ontwikkelen. Hopelijk zo dat zoveel mogelijk amateurs dat makkelijk kunnen kopiëren. Een van de onderwerpen waar ze nou tegenaan lopen is remote operations. Oftewel, veel amateurs hebben steeds meer de neiging om met een amateurstation te werken waarbij ze niet alles in de check hebben staan, maar ook een deel van het station op een iets gunstiger plek en dat ze dan dat station op afstand bedienen. Bijvoorbeeld het station onderbrengen, samen met de antennes natuurlijk, op een hoge plek. Misschien in een hoge mast of op een hoog gebouw of op een heuvel of zo. En dan vanuit de shack dat station dan gebruiken. Draadloos of zo. En dan, ja, daar zijn allerlei oplossingen voor inmiddels. Om dan op afstand die apparatuur helemaal te kunnen gebruiken alsof het in de shack zou staan. Dat is een beetje populair aan het worden, links en rechts, om ook van antenneproblemen af te komen en van storingen en dat soort dingen. En ja, nou is dus de vraag, wat voor dingen worden daarvoor bedacht? Wat voor soort software en andere trucs zijn amateurs aan het bedenken? En dat willen ze een beetje verzamelen om dat dan straks misschien ook te gaan toepassen bij het fase 4 grondstation. Is even het idee. Goed, ARIS-verbindingen, die zijn er weer een hoop geweest in september. Een hele rits. Eigenlijk allemaal zo'n beetje buiten ons bereik geweest. In de VS en zo, allemaal rechtstreekse verbindingen of via Telebridge. Nou, daar zit er weer een aan te komen, maar die is dan wel interessant voor ons. Dat is met Canada, maar die gaat via een telebridge in Italië. IK1 SLD op 3 oktober. Dus overmorgen om 17:33 zo'n beetje. Dan moet dat beginnen en dan kunnen we hier dus meeluisteren hoe vanuit de Space Station een verbinding wordt gemaakt met een school in Canada. In Zuid-Afrika wordt nog gewerkt aan de CubeSat Kletskous. Hij is voor een groot deel klaar en nu gaan ze een experiment doen met die CubeSat. Nou weet ik niet of het het vluchtmodel is of een engineering model, maar hoe dan ook, die gaan ze aan een hoge, nou ja, aan een ballon hangen die naar een grote hoogte gaat. Een bakker heet die ballon dan. Er komen nog veel meer dingen aan te hangen, maar onder andere dus ook die CubeSat. En daar gaan ze dan activeren. Hij werkt dan niet met zonnepanelen, maar gewoon op zijn batterijen. En dan kunnen er dus verbindingen gemaakt worden. Uplink op 70, downlink op 2, 30 kHz brede doorlaatband. En dat kan dan getest worden in Zuid-Afrika. In de omgeving van Johannesburg. In Australië zijn ze nog aan het nagenieten van de herdenkingen van de vroegere eerste Australische satelliet die ooit gemaakt is. Namelijk een amateursatelliet, Australis Oscar 5. Echt uit de hele lange geschiedenis. Die is ooit dus gemaakt door een groep in de Universiteit van Melbourne. En die was al gebouwd in 1966. En toen hebben ze hem naar de VS gestuurd voor een lancering. Maar dat duurde nog wel even. Pas in 1970 werd hij gelanceerd samen met een grotere satelliet vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië. En nou, die heeft het dus een tijdje volgehouden. Hij had nog geen zonnepanelen. Hij deed het dus alleen op batterijen. Hij had ook nog geen relaisstation aan boord of zo. Dus het was alleen telemetrie, maar wel behoorlijk geavanceerd. En nou, dat werkte eigenlijk prima. Ze konden hem ook in- en uitschakelen en dat soort dingen. Dus het was echt een van de eerste Oscars die ooit gebouwd is. En dat was een groot succes. Vooral voor die studenten die daarbij betrokken waren. Want die kregen van een professor in de universiteit te horen van houd toch eens op met dat rare satellietgedoe allemaal. Maar ze hebben het toch volgehouden. En achteraf zijn ze er heel trots op dat ze daarmee dus de eerste Australische satelliet hebben weten te maken. Intussen is daar een boek over geschreven. Dat is onlangs gepubliceerd. En daar is flink wat aandacht aan besteed in de media en zo in Australië, want dat is best wel een leuk historisch gebeuren. Inmiddels is alweer een groep in diezelfde Universiteit van Melbourne bezig met nieuwe satelliet, vooral dus nu een CubeSat die ze net gebouwd hebben, die is een beetje klaar. Die gaat binnenkort afgeleverd worden en dan moet die gelanceerd gaan worden begin volgend jaar. Dus daar komt er weer een aan, maar dat heeft wel even geduurd. Intussen is Australië ook steeds enthousiaster aan het worden voor ruimtevaart, want ze hebben inmiddels besloten een eigen ruimtevaartorganisatie op te richten. De AIA, nee, de ASA bedoel ik, de Australische Space Agency, zoiets als NASA, maar dan ASA. Dus Australië gaat er serieus tegenaan. Ja, ook historisch is natuurlijk 4 oktober, dan is het precies 60 jaar geleden dat de allereerste satelliet werd gelanceerd, Sputnik 1, vanuit Rusland. En dat wordt volop herdacht in Rusland natuurlijk. Er is ook een speciaal station actief, R60SAT, Romeo 60 Sierra Alpha Tango, en die zal deze dagen ook actief gaan zijn, ongetwijfeld ook via amateursatellieten. Dus die moeten we even in de gaten houden. Kan interessant worden. Nou, vorige week al aangekondigd dat dus FalconSat 3 nu beschikbaar is voor amateurs. Een echte klassieke PackSat, een packet satelliet, waarmee je dus packet radio kunt doen via die satelliet. Niet alleen real-time relayeren, maar ook zit er een bulletin board in, op de ouderwetse manier. Alleen deze keer niet met 1200 baud, maar met 9600 baud. En ja, daar kun je dus gewoon gebruik van maken. Je kunt dus berichten achterlaten, berichten downloaden en ook direct communiceren via die satelliet. Zijn steeds meer stations dus mee aan het spelen met verschillende soorten moderne apparatuur. Verschillende portofoons en zo die geschikt zijn voor APRS en andere packet mogelijkheden. Die worden nou uitgetest en daar wordt dan het een en ander over gepubliceerd en ook op qrz.com is bijvoorbeeld een forum verschenen, een verhaal over die hele toestanden van FalconSat. Dus ja, een hele drukte. Nou, andere satellieten, UCube 1 doet het prima. Gewoon te gebruiken. LILACSAT 2 was ook weer vandaag ingeschakeld. Heel vaak doet hij alleen telemetrie, maar nu was hij dus weer beschikbaar. Oscar 7, Mode B, continu, maar binnenkort gaat hij dus weer in de schaduw van de aarde komen. Nee, continu in de zon komen bedoel ik, waardoor hij dus weer kan gaan functioneren met zijn timer. En dan zal hij dus elke dag omschakelen tussen mode A en mode B. Oscar 29, volledig in bedrijf, verschillende Chinese XW-2 satellieten, allemaal operationeel zoals gebruikelijk, doen het allemaal. Oscar 50, FM satelliet, prima. Oscar 73, 's avonds en in het weekend actief, zoals ook nu. Vanavond zal hij wel weer naar telemetriemode worden omgezet. Oscar 85, operationeel, 86 ook, 88 dus ook voortaan beschikbaar 's avonds. En dit seizoen dus moet dat zeker lukken. Elke avond is hij te gebruiken. Oscar 84 met DigiPeter en PSK 31 actief. Doet het prima. En Space Station dus elke dag te gebruiken met APRS op 2 meter. En dat werkt ook uitstekend. Nou, dan is er nog de expeditie van een grote groep Russische amateurs. Zoals vorige keer al aangegeven. Even niet vergeten, het begint dus nu 1 tot en met 7 oktober naar Victoria Eiland. En dat valt onder Frans Jozef Land, dus helemaal in het noorden van Rusland. Romeo India 1 Foxtrot is dan de call. En die zullen dus op allerlei banden, maar ook op amateur satellieten actief zijn. Dus even in de gaten houden. Nou ja, in Engeland wordt natuurlijk gewerkt aan de voorbereidingen voor het colloquium van 2017, het satellietcolloquium in Milton Keynes, valt samen met de RSGB-conventie 14 en 15 oktober. En dat belooft ook weer een hele drukte te worden met heel wat lezingen en aanverwanten. Nou, in Space Station zijn ze vooral ook bezig met voorbereidingen voor 3 ruimtewandelingen op 5 oktober. 10 oktober en de 18 oktober. Allemaal Amerikaanse astronauten die dan ruimtewandelingen gaan maken om reparatiewerk te doen aan de aan het grijpmechanisme, zeg maar, aan het eind van de manipulatorarm. En om een paar kapotte camera's te repareren en dat soort zaken. Het Space Station is inmiddels weer een keer verhoogd. Zijn baan is verhoogd afgelopen woensdag. En er komen nog een paar verhogingen, want hij moet op de goede hoogte komen voor de koppelingen die gaan komen met een Progress en ruimtevrachtschip en met een Soyuz met een nieuwe bemanning. Die Progress in midden oktober en de Soyuz met een nieuwe bemanning in midden december. Dus dan moet hij alvast op voorbereid worden. Nou, verder zijn ze stralingsmetingen aan het doen. Neutronenstraling in het Amerikaanse lab nu ook. Dat waren de Russen al aan het doen in hun stukje, maar nou doen de Amerikanen dat ook. En verder een heleboel medisch-biologische experimenten en allemaal groenten aan het verbouwen en van alles. Dus het is een hele drukte aan boord. Lanceringen, niet zoveel bijzonders. Er zijn afgelopen dagen weer wat lancering. Eindelijk vanuit China op 29 september. Sinds juli al geen lanceringen meer geweest vanwege de problemen toen met een mislukte lancering. Maar intussen toch weer begonnen. Lange Mars 2 raket met 3 spionagesatellieten gelanceerd. Nou, ook andere lanceringen vanuit andere landen. Op de 7e en de 9e oktober komen 2 Falcon 9 lanceringen. Eentje vanuit Kennedy Space Center in Florida. De andere van Vandenberg Air Force Base in Californië. Nou, en later nog van alles. Maar voorlopig voor ons niet zo van belang op dit moment. Nee, dus later komen er weer bemande vluchten. De eerste actie is eigenlijk een landing van een bemanning in december. Dus voorlopig gebeurt daar niet echt iets bijzonders. Verder is afgelopen week zo'n beetje een hele grote internationale astronautisch congres geweest in Adelaide en Australië. Daar waren zo'n beetje alle landen die iets met ruimtevaart doen bij betrokken. Ook bedrijven. En de show werd natuurlijk weer gestolen door Elon Musk van SpaceX. Die weer met een prachtig futuristisch verhaal kwam over zijn plannen. Want zijn hoofddoel is om het menselijke ras uit te laten groeien naar een heleboel planeten. Maar dat is wel een beetje erg groot en erg langer termijn denken. Maar alles wat hij aan het doen is, werkt daar naartoe. En daar had hij vorig jaar al een uitgebreid verhaal over. Maar daar heeft hij deze keer dan een update voor gegeven. Het is allemaal iets beetje veranderd, een beetje realistischer geworden. Het was nog allemaal erg spectaculair wat hij van plan was, maar dat is hij nog steeds. Het is niet te geloven. Eigenlijk is SpaceX nu bezig met de Falcon 9 lanceringen, waarbij dan de eerste trap steeds terugkeert naar de lanceerbasis of op een schip landt. En dat is nu al 12 keer achter elkaar goed gegaan, dus dat is bijna al standaard procedure. Dus ook die komende lancering op 7 en 9 oktober, die zullen dat ook wel weer gaan doen. Verder is SpaceX bezig met een opgevoerde versie van de Falcon 9. Dat is dan de Falcon 9 Heavy, waarbij dan drie eerste trappen parallel staan. Nou, dat is wel helemaal heftig. Daar hebben ze zich een beetje in vergist. De complicaties met de ontwikkeling blijkt toch iets ingewikkelder dan ze gedacht hadden. Maar ze geloven er nog steeds in en ze denken voor het eind van het jaar de eerste lancering te kunnen doen met een Falcon 9 Heavy. Hoewel ze niet kunnen garanderen dat die eerste lancering vlekkeloos zal verlopen. Oftewel, hij kan best wel eens heel snel ontploffen. Maar goed, daar leren ze van. Maar verder, lange termijn planning, die ziet er heel anders uit. Ze zijn van plan alle raketten die ze nu hebben en ook de Dragon ruimtevrachtschip en de geplande bemande Dragon allemaal te vervangen door één nieuw product en dat is de BFR. Een hele grote raket. Dat moet de allergrootste en sterkste raket worden van de hele wereld. Hoewel het ontwerp van vorig jaar toch een beetje simpeler is geworden, een beetje kleiner. Maar toch is het nog steeds groter en sterker dan de grootste raket die ooit gevlogen heeft. Namelijk de Saturnus V, de raket van de NASA, waarmee dus de Apollo-vluchten werden uitgevoerd. Maar die BFR die wordt dus nog groter en steviger en zo. En die moet dus 100 mensen in één keer kunnen transporteren. Dat is dan voor de lange termijn voor de vluchten naar Mars en zo. Maar dat wordt dus echt een enorm bakbeest. En met die raket willen ze alles gaan doen wat ze nu al van plan waren met alle andere raketten en modules en zo. Dus die ene raket moet alles gaan vervangen. Ze stoppen dan helemaal met de bouw van Falcon 9 en Falcon 9 Heavy. Want dat hoeft niet meer, zeggen ze dan, want die zijn toch herbruikbaar. Die landen steeds weer. Ook de tweede trap willen ze laten landen en zo. Dus die kunnen steeds hergebruikt worden. Dus die hoeven niet weer opnieuw gebouwd te worden. Hoeven ze geen aandacht meer aan te besteden. Dus ze kunnen alle mensen aan het werk zetten voor de BFR. Nou, die BFR die moet dan gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld gewoon voor lanceringen van satellieten in een baan om de aarde. Verder voor het transporteren van vracht en astronauten van en naar het internationaal ruimtestation. Maar ook kan die gaan vliegen naar de maan. Om daar al dan niet bemande landingen uit te gaan voeren. En vervolgens kan die ook doorvliegen naar Mars. Om daar dan ook vracht en mensen naartoe te brengen. En daarna ook naar andere planeten, manen en noem maar op. Dus dat groeit maar door. Steeds met diezelfde BFR, waar er dan misschien wel wat modernere versies van komen. Maar in principe blijft die verder hetzelfde. Dus die is geschikt voor alle toepassingen. En toen hij toch bezig was, toen bedacht hij nog iets leuks. Hij dacht ook nog even een groot deel van de verkeersvliegtuigen te kunnen gaan vervangen. Die nu gebruikt worden voor lange afstandsvluchten rond de aarde. Hij dacht, nou, die hoeven dus ook niet meer, die vliegtuigen, want dat doen we ook met die BFR. We starten gewoon in de buurt van een grote stad en we vliegen in een hele korte tijd naar de andere kant van de aarde, naar een andere grote stad, en dan landen we weer. En dan kunnen we in één keer 100 mensen daar afleveren. En dat kan dan, ja goed, een omloop rond de aarde kost 1,5 uur. Dus alleen maar naar de andere kant vliegen, dat duurt hoogstens 3 kwartier. Nou, dus dat is alles bij elkaar. Hoogstens 1 uur dat je van de ene stad naar de andere kunt vliegen. Over de hele aarde. Gemiddelde vluchttijd zal maar 1,5 uur zijn. Dus ja, dat gaat dan allemaal heel snel en veel soepeler dan dat ouderwetse gedoe met verkeersvliegtuigen. Nou, dus grootste plannen. En hij ziet het helemaal zitten. Ja, het zijn wel hele scherpe plannen, want ook de timing is nogal heftig. Hij denkt al in 2022, dus dat is over 5 jaar, al de eerste landingen op Mars te kunnen gaan maken. Met 2 van die BFR's met alleen maar vracht. En 2 jaar later, 2024, dan gaan er 4 van die raketten naar Mars. 2 met vracht en 2 met bemanning. En dat betekent dus al meteen 200 mensen. 2 keer een vlucht van 100 mensen, dus die gaan dan meteen naar Mars toe. Kunnen ze daar Mars City gaan opbouwen. En Mars dus echt gaan koloniseren. Intussen kunnen er ook vluchten naar de maan. En dan kan daar ook een maanbasis gebouwd worden. Moonbase Alpha, dat zit ook al helemaal in de planning. Ook met diezelfde raket, vliegt er gewoon naartoe, landt weer meteen zoals die gestart is. En die kan dan volgetankt worden en meteen weer terugvliegen. Brandstof wordt gemaakt ter plaatse met de materialen die daar zijn enzovoort. Nou, dus allemaal heel futuristisch, maar ja, je weet hoe het gaat met SpaceX als ze iets bedenken. En hoe futuristisch het ook klinkt, ze doen het gewoon. Tot nu toe is het nog steeds gerealiseerd wat ze van plan waren. Dus even oppassen. Maar goed, parallel daaraan zijn een heleboel ruimtevaartorganisaties bezig ook allerlei grootse plannen te maken. NASA is al jaren van plan ook dieper de ruimte in te gaan dan alleen maar naar het ruimtestation met bemande vluchten. Daarvoor hebben ze dus een nieuw ruimtevrachtschip, of nee, een nieuw ruimteschip ontworpen. De Orion, hè, Orion. De eerste testvlucht is al een keer geweest, maar de echte vluchten moeten nou echt gaan starten. Met de bijbehorende hele grote raket, de SLS, Space Launch System. Die zal nogal een andere naam krijgen, maar voorlopig heet die nog SLS. En dat moet dan volgens NASA de grootste raket worden die ooit gemaakt is. Vergelijkbaar ook met Saturnus V, maar dan nog beter. En SLS plus Orion, die moeten dus dan geschikt worden gemaakt voor echte vluchten heel diep de ruimte in. Bijvoorbeeld naar de maan en naar Mars ook al. Nou, de plannen die schuiven steeds. Steeds meer vertragingen, steeds meer technische problemen en een hoop gedoe. Maar uiteindelijk verwachten ze toch dat ze de eerste missie met een SLS en Orion kunnen gaan doen helemaal aan het eind van 2019. Maar het zou best wel eens 2020 kunnen worden. En de tweede missie ergens midden 2022 pas. Dus die hebben een veel langere termijn planning dus. De eerste vlucht zal nog onbemand zijn en de tweede vlucht wel bemand. Maar ja, NASA heeft steeds een probleem. Wat moeten ze nou doen? Ze hebben steeds te maken met politieke keuzes. De ene keer wil de politiek dat ze naar de maan gaan. De andere keer dat ze naar Mars gaan. Dus wat hebben ze nou bedacht? We gaan gewoon de gulden middenweg doen. We beginnen met een nieuw ruimtestation in een hoge elliptische baan rond de maan. En dat bouwen we op met die SLS en Orion. En dan vliegen we allemaal modules naar die baan toe en dan bouwen we daar een ruimtestation op. En daar laten we dan ook astronauten werken. En vanuit die baan kunnen we altijd nog zien wat we gaan doen. Dus dan wordt dat een soort springplank naar andere bestemmingen. Bijvoorbeeld landingen op de maan, bemande landingen dus ook. Of bemande vluchten naar Mars. Dat kan allebei. Vanuit dat nieuwe ruimtestation, wat dan DSG heet, Deep Space Gateway. En voor die vluchten naar Mars moeten ze nog een ruimtevaartuig bouwen. En dat wordt dan de Deep Space Transport, DST. Dat zit allemaal al in de planning. Alleen, ja, door allerlei problemen en politiek gedoe schuift het steeds maar naar achteren. Maar het idee wordt wel steeds duidelijker wat ze willen. En het leuke is, ze beginnen ook steeds meer andere partijen aan boord te trekken om mee te gaan doen. Met name de partners van het huidige internationale ruimtestation. Dus NASA wil stoppen met het ISS en dan een nieuw ruimtestation bij de maan gaan bouwen. En de andere partners doen ook mee. Tot voor kort hielden de Russen zich nog een beetje op de achtergrond, want die hebben eigenlijk steeds andere plannen gehad. Die wilden steeds doorgaan met het ISS. Sterker nog, ze zijn nog steeds een module aan het bouwen die nog naar het ISS gestuurd moet worden en daaraan vastgemaakt moet worden. Een hele grote, ingewikkelde wetenschappelijke module. En ja, dat gaat nog wel een paar jaar duren voor die gelanceerd wordt. Op z'n vroegst 2019, maar het zal wel later worden. En dan moet die toch zeker 10 jaar operationeel blijven, is hun idee. Dat betekent dat ze eigenlijk veel langer door willen gaan met het ISS dan de Amerikanen. Nou, dat kan. Dan koppelen ze gewoon het Russische stuk af en dat is dan ineens het Russische ruimtestation geworden. Nou, zou kunnen. Maar tegelijkertijd willen de Russen ook eigenlijk bemande vluchten naar de maan gaan maken. Maar onlangs hebben ze daar eens een uitgebreide vergadering over gehouden, een week lang. Wat willen we nou en kan dat allemaal wel? En toen kwamen ze toch tot de conclusie dat beide projecten niet kan. Ze kunnen niet met het ISS doorgaan en dat uitbreiden en ook tegelijk bemande vluchten naar de maan gaan doen. Dat wordt te veel. Maar ja, beide projecten zijn al heel ver voorbereid. Ze hebben bijvoorbeeld ook al een uitgebreide actie gestart om Russische maanlanders te bouwen. Het ontwerp is al zo'n beetje klaar, dus ze kunnen die al gaan voorbereiden. Dus ja, wat moeten ze nou? Ze zitten ook nieuwe raketten te maken die sterk genoeg zijn voor dat soort vluchten. Dus grootse plannen. Maar nu beginnen ze te bedenken van ja, dat kunnen we wel weer allemaal zelf gaan zitten doen. Maar alle andere partijen die zijn al bezig met dat idee van de NASA, met die DSG. Dus hebben ze afgelopen week bedacht, ook weer met die grote conferentie, van weet je wat, we gaan gewoon meedoen met de DSG, net als al die anderen. Dan wordt het één groot internationale samenwerkingsgebeuren, behalve dan de Chinezen natuurlijk, want die mogen niet meedoen. Maar voor de rest gaat iedereen meedoen met die plannen voor het DSG en de Russen ook. Of dat dan betekent dat ze het ISS inderdaad dan maar laten vallen, letterlijk, dat is nog even de vraag. Maar op den duur zal dat wel eens het resultaat kunnen zijn. Nou, dan komen er dus Russische modules ook aan het DSG, Russische cosmonauten ook aan boord. En die kunnen dan van daaruit alsnog die bemande landingen op de maan uitvoeren. Maar ook als het zo uitkomt, samen met Amerikaanse astronauten naar Mars gaan vliegen, is dan de gedachte. En dit is allemaal parallel aan die ideeën van Elon Musk met SpaceX, met zijn Marsplannen en zo. Dus er gebeurt heel veel, maar het zijn vooral plannen. En er is nog steeds weinig duidelijkheid over wat nou echt realistisch is en of het inderdaad zo gaat gebeuren. Ongetwijfeld zullen er een heleboel dingen gaan schuiven en zal het allemaal niet zo snel kunnen als ze hopen. Want het is altijd duurder en ingewikkelder dan ze denken. Maar het blijft toch wel grappig om te volgen. Ja, oh, nou wat betreft amateurspullen, dat ben ik nog even vergeten eigenlijk. Een amateurrelais op de maan, dat is natuurlijk al een hele oude droom. Daar wordt al tientallen jaren over gedacht, maar dat is toch veel te ingewikkeld en veel te duur en noem maar op. Dus dat kun je even nog vergeten. Wat wel zal gaan gebeuren, is dat bij deze missies naar de maan ook echt amateursatellieten en zo en CubeSats meegenomen gaan worden. Sterker nog, bij die eerste missie met een vlucht met die SLS en Orion gaan meteen al een stuk of 8 CubeSats mee. Die dan richting de maan gaan. En sommige die gaan dan een baantje om de maan trekken. Andere die vliegen alleen maar voorbij en komen dan naar een andere baan terecht. Maar dat zou dus al op z'n vroegst dan eind volgend jaar nee, eind, ja, dat is weer opgeschoven, eind 2019 kunnen gaan gebeuren. Maar er zijn ook nog andere amateurplannen trouwens om richting de maan te gaan. Maar met de NASA is het in ieder geval al gepland. De satellieten zijn al geselecteerd die mee mogen vliegen. Dus daar kunnen we al mee gaan spelen. Maar op de maan landen met amateurspullen, dat zal nog wel een tijdje duren. Dat is toch even een ander verhaal.
Ik zit wel even te denken, als er dus een space station rond de maan komt in een grote elliptische baan, dan vraag ik me af hoe die baan gaat lopen en of die ook regelmatig langs de achterkant komt van de maan, dat moet haast wel. En er zijn ook afspraken om de achterkant radio vrij te houden, hè, voor astronomische observaties, zoals een loopvaarachtige in de ruimte en achter op de maan. Maar ja, dat gaat daarmee ongetwijfeld verloren, hè, want dan begint de communicatie, je weet net hoe dat gaat. Is daar iets over bekend?
Nou, helemaal radiovrij houden zal nooit lukken, want er zitten nu natuurlijk al verschillende ruimtevaartuigen in banen om de maan. Wil niet zeggen dat ze op de aan de achterkant ook steeds zenden, misschien wel, dat weet ik niet. Maar die gaan er zeker meer komen. De Chinezen willen onder andere landingen uit gaan voeren op de achterkant van de maan. En om dan te kunnen communiceren met die dingen moeten ze inderdaad een communicatiesatelliet aan de achterkant hebben hangen. Bijvoorbeeld rond het L2-punt van het aardemaansysteem. Dat zijn ze al aan het voorbereiden. Deze elliptische baan die moet zo komen dat het bijvoorbeeld het perigeum boven de Zuidpool zit en het apogeum boven de Noordpool. En verder is het een halobaan, oftewel van ons uit gezien kijken we loodrecht op het vlak van die ellips. Dus we zien die ellips helemaal rond de maan draaien. Hij komt dus nooit zeg maar achter de maan. Hè. We kunnen hem continu blijven ontvangen, want we kijken recht op het vlak van die baan. Maar ja, dat betekent natuurlijk ook dat die half achter de maan ook te horen en te gebruiken is. Uiteindelijk is het ook interessant, want ze willen een interessant gebied gaan bezoeken, namelijk bij de Zuidpool van de maan. Want daar zitten wat heuvels die heel interessant zijn, omdat daar plekken zitten die continu in de zon zitten. En andere plekken in de dalen die continu in de schaduw zitten. En ook altijd in de schaduw hebben gezeten. En ze weten al dat daar water zit, hebben ze al uitgetest en gemeten. Dus dat kan een interessant gebied zijn om ook water te gaan gebruiken, wat daar dus gewoon te vinden is. En omdat ze op zo'n heuvelpunt of op zo'n helling zitten, aan de kant van de zon, weten ze dat ze permanent zon hebben. Dan kunnen ze dus altijd zonnepanelen gebruiken. Iets wat op de gewone voorkant van de maan natuurlijk niet lukt, want dan gaat het maar 2 weken goed en dan 2 weken fout. Maar bij de Zuidpool gaat dat goed. Dus dat Zuidpoolgebied wordt heel populair in de toekomst. Maar goed, dat kan ook betekenen dat ze daar ook weer wat relais-mogelijkheden moeten hebben. Maar met die DSG gaat dat dan zeker goed, want die hangt in die baan daaromheen. Dus dan komt het allemaal voor elkaar met de communicatie. Maar dat betekent dus inderdaad dat de achterkant niet echt radiovrij gehouden kan worden, denk ik zo.